Broeders, we beginnen vanavond met Romeinen 8. En ik lees met u Romeinen 8, te beginnen bij vers 18. Romeinen 8, te beginnen bij vers 18. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofd, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt weet welke de mening des geestes zijn, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, we zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Tot zover de toonzetting. van het Bijbelse spreken over die vrije gunst die eeuwig hem bewoog. De betekenis van dat voor de theologie en de vroomheid. Gisteren maakte ik de opmerking dat tijdens de remonstrantse en de contra-remonstrantse twisten het gewone volk de positie van Gomarus nog wel eens voor die van Arminius hield en andersom. Daarbij heb ik hardop de vraag gesteld of deze dingen vandaag de dag in de gemeente wel volkomen zekerheid hebben. En het luistert hier nauw. En het luistert zo nauw omdat het niet over detailvragen gaat en ook niet over splinterkwesties. Al zijn er altijd wel weer mensen die je dat laatste wel willen doen geloven. En het luistert ook zo nauw omdat de remonstrantse positie, voor wat betreft de bewoordingen en de verwoordingen, soms op de klank af de gereformeerde heel dicht nadert. U herinnert zich nog wel dat ik gisteren een citaatje gaf uit de remonstrantie. Ik heb dat wel eens vaker gedaan op een avond dat ik te gast was bij een aantal kerkenraden, die eens per jaar een gezamenlijke kerkenraadsvergadering houden. Ontmoeting, bezinning. En dat citaatje, maar dan nog wat uitvoeriger, voorgelezen. U voelt hem al aankomen natuurlijk. En gevraagd wat de mannenbroeders daarvan vonden. Zonder uiteraard erbij te vertellen waar het citaat vandaan kwam. Het kon op de meeste instemming rekenen. Maar dat citaat op de klank, is dat ook wel voorstelbaar? De mens heeft het zaligmakend geloof, daar komt het nog een keer, niet van zichzelf en ook niet door de kracht van zijn wil, omdat hij in de stand van de afwijking en van de zonde niets goeds uit en van zichzelf kan willen denken of doen. Maar dat het nodig is dat hij door God in Christus, door zijn Heilige Geest, herboren wordt en vernieuwd. Nou, dat klinkt toch onvervalst en onverdacht gereformeerd in de oren. Ook wat daarop volgt. Deze genade is het begin, de voortgang en de voltooiing van alle goed, ook zover dat de wedergeboren mens zelf, zonder deze voorgaande of toekomende, opwekkende, volgende en medewerkende genade, nog het goede kan denken, willen of doen, zodat alle goede daden, die men maar bedenken kan, toegeschreven moeten worden aan de genade van God in Christus. En gisteren bedachten we al kort, wat hier hapert is het genadebegrip. Want de genade waarvan gesproken wordt is geen onwederstandelijke genade, maar wederstandelijke genade. Moet u me goed begrijpen. Ik sta niet voor om in de gemeente theologische scherpslijpers op te voeden. Nog minder om dogmatische muggenzifters op te voeden. Maar wel om een stuk geestelijk onderscheidingsvermogen te bevorderen. En de wacht te betrekken. En in dat verband, dat heb ik gisteren ook al wat genoemd, kan dort ons, lijkt me, ook vandaag de dag nog hele goede diensten bewijzen. Neem nu, ik ga kort nog even terug naar die vier kernen die gisteren ook al ter sprake waren. Neem nu de verkiezende genade van God. Ook op dat punt toch, broeders, hebben wij zoals onze Dordtse vaderen in de eerste plaats de schriften te leren verstaan en dan ook, zoals zij deden, de schrift na te spreken. En ik besef heel goed, en dan ben ik in goed gezelschap, want dat is ook een uitdrukking van de Dordtse vaderen, ik besef heel goed dat wij hier behoedzaam, zij zouden zeggen dat wij hier matig en voorzichtig moeten wandelen. Matig en voorzichtig naar de regel van het woord van God. En u zult met me eens zijn over het algemeen, denk ik, dat we niet vanuit het stuk van de verkiezingen moeten theologiseren. Laat staan dat wij vanuit het stuk van de verkiezing zouden preken. Ik zeg het, broeder van de Sluis, van harte na. Niet de prediking moet onder de beheersing van de verkiezing staan, maar de verkiezing moet onder de beheersing van de prediking staan. Hij bedoelt daarmee, wij hebben het evangelie te betuigen, namelijk dat de zaligheid in geen ander is dan in Christus. Met bevel van geloof en bekering, zoals Dort dat zegt. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, artikel 1-2. Dat hij zijn enig geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En de Heere zendt toch immers naar het getuigenis van Dort, zeer goedertieren, verkondigers van die zeer blijde boodschap uit. Maar dat zal toch niet betekenen dat wij in onze bediening, ook in onze prediking, dat zal toch niet betekenen dat wij van Gods eeuwige ontferming zwijgen. Dat zal toch niet betekenen dat wij het wonder van zijn verkiezende liefde verzwijgen. Ik denk wel eens dat dat van de weeromstuit dreigt. En ik begrijp het wel. Bevreesd als we zijn voor een geest van lijdelijkheid en afwachten, zijn we terughoudend in het benadrukken dat het geloof een gave van God is. In dat verband ben ik dat ook. Te meer als dat betekent dat het bevel van geloof en bekering ontkracht wordt, verlamd wordt en vleugellam raakt. Maar hoe matig en voorzichtig ook naar de regel van het woord van God, er mag, er dient toch wel van dat wondere geheim te worden gesproken. Naar de regel van de Heilige Geest. Weet u, de remonstranten in die theologische disputen, die zeiden, je moet in de tijd beginnen. Het geloof moet naar voren komen als vrucht van de prediking en niet als vrucht van de verkiezing. Alsof dat elkaar uitsluit. En nog eens, we moeten in de verkondiging van die ene naam, denk ik, niet inzetten bij. En niet beginnen bij Gods verkiezende genade. Inzetten bij die ene naam, die gekruisigde Christus. Met bevel van geloof en bekering. Maar iets anders is het dat wij van de verkiezende genade zwijgen. Laat het ook nu zo zijn, ik citeer Dort, laat het ook nu zo zijn dat daarover nochtans in onze kerken matig en voorzichtig pleegt gesproken te worden. Naar de regel van Gods woord, alleen tot prijs van Gods onverdiende genade, tot wegneming van alle menselijke verdiensten en waardigheid, als ook tot versterking van de vaste troost van de gelovigen op zo'n manier dat dienaangaande niemand terecht zich daaraan stoten kan. Verzwijgen heeft de historie ons dat niet geleerd op allerlei punten. Verzwijgen is vaak het begin van verloochenen. Op zijn minst van verliezen. En wat dreigt er als het kompas niet deugt? In dit verband moest ik terugdenken aan het antwoord dat ik jaren geleden eens kreeg van een belijdeniscategezant. U hoort het goed. Toen deze dingen aan de orde waren. Ik stelde de vraag, wat versta jij onder de verkiezende genade van de Heere? Ze keek me met grote ogen aan en ze zei, dat betekent toch dat je voor Jezus kiest? In zekere zin is dat nog wel waar ook. Maar u begrijpt dat ik niet zo gerust was op de bedoeling achter deze woorden. laten we inderdaad matig en voorzichtig spreken naar de schrift, tot prijs van Gods onverdiende genade, tegen alle menselijke verdiensten, tot versterking van de vaste troost van de gelovigen, zodat niemand zich er terecht aan stoten kan. Zwijgen van Gods verkiezende genade heeft dus een hoge prijs. Het gaat om zijn eer in de eerste plaats. En het gaat om de vaste troost van de gelovigen. Dat zegt dus ook alles over het hoe van ons spreken, over deze diepten. God verheerlijkend. Tegen de hoogmoed, vooral ook tot troost van de vromen. Erover spreken als een heilgeheim. Want dat is het, een heilgeheim. Erover spreken en preken als over een schat. Die heerlijke onverdiende genade van God. Die grote God, die goede God, die soevereine God. En laten wij broeders beginnen met de vraag of wij zelf eigenlijk wel bezet zijn met het besef dat onze goede God een soevereine God is. En daarna de vraag stellen of we dat ook bij onze gemeenteleden proeven. Of merkt u ook wel eens dat voor deze of gene de Heere soms wel erg menselijke maten heeft gekregen? En dat we dan van gedachte zijn dat hij doet zoals wij. En dat hij is zoals wij. En dat hij ook aangesproken kan worden. Zoals wij. Soms, misschien ben ik daar alleen in. Maar soms merk je, als het over het dorp gaat, bijna een bepaalde gêne op. We zitten er wat mee. Ook naar onze jongeren toe. Beetje moeilijk. Beetje strak. Beetje zwaar. Nee. Een schat. Zijn we voldoende doordrongen? Ik begin bij mezelf. Van de wondere liefde die hier beleden wordt, bezongen wordt, heeft die ons hart, die liefde. Dan kun je er toch maar van roemen en erin roemen. Ons belijden, broeders, hebben we dat niet als een oude schat gedolven uit de schrift in volle overtuiging door te geven en aan te prijzen, juist ook met het oog op onze jonge mensen. Zoals Dort wil en bedoelt, de lofzang op vrije genade van een God die al ons begrip in zijn grootheid en in zijn goedheid en in zijn wijsheid ver, ver te boven gaat. Misschien is het nog wel een meer aangelegen punt en dat was die tweede kern. Als het gaat over het spreken van Dort over de verzoening. We zagen al, ik noem dat dan toch maar zo, dat Dort op het standpunt van de particuliere verzoening staat. Christus, zegt al de contra-remonstrantie, de voorloper van Dort, heeft zijn bloed niet gestort voor allen en een ieder. Hij heeft zijn leven gesteld voor de schapen. Zijn sterven was plaatsvervangend sterven. En als hij in mijn plaats gestorven is, dan moet ik behouden zijn. Als hij in mijn plaats gestorven is, dan moet ik leven. Daarom kunnen wij niet preken, dat doet u natuurlijk ook niet. Jezus is voor u gestorven. U kent het Puriteinse onderscheid toch? Maar wij hebben een gestorven Jezus voor u. Zonder onderscheid. Apostel, ja. En ook dat is een notie die in de prediking doorklinken moet. Al kunt u, maar dat hebt u ook al lang bedacht, nooit hoog genoeg van de waarde van dat offer van Christus opgeven in de prediking. Het is genoeg, het is sufficiënt voor de liefhebbers. Voor de verzoening van de zonde van de hele wereld. Maar het komt niet allen ten goede efficiënt. Ik meen dat er nogal wat zijn, ook op dit vlak, die een fikse dosis remonstrantisme niet vreemd is. Ik ben er zo onverstandig geweest, dat zal ook wel beginnersijver zijn geweest. Piepjonge dominee, in sommige ogen ben ik dat natuurlijk nog. Maar toch wel even geleden. Uitgenodigd bij een zangavond. De opmerking gemaakt naar afloop, als remonstrantisme zou stinken, dan was het hier niet te harde geweest. Misschien was dat beginnersijver. En ik ben me er goed van bewust dat ik dat hier in uw gezelschap wel met een bepaalde flinkheid durf te zeggen. Zo onder elkaar. En een bepaalde gereformeerde stoerheid aan de dag te leggen. Maar nu, midden in de bediening. Laten wij wakker zijn, broeders. Er wordt wat soms gezegd. Misschien wat meer gezongen. Tot en met misschien ook wel op onze clubs en verenigingen. Wat de toets echt niet kan doorstaan. Nu denkt u natuurlijk, dan gaat hij richting de jeugd zijn gram halen. Maar dat doe ik niet, want die hebben die liederen niet bedacht. Sterker nog, een aantal jaren geleden was ik te gast. Zondags, een groep uit de gemeente, die waren op jeugdkamp en ik was daar de hele zondag om te preken. Preekbespreking, u kent dat wel. Ik had gepreekt over Psalm 1. En daar schijnt ook een lied over te bestaan. Welzalig, de man die niet wandelt, zo begint dat. Zo lang gaat het ook nog wel goed. Maar de laatste regel van het lied is, het gaat hem wel, het gelukt hem wat hij doet. Maar dat is niet de laatste regel van Psalm 1. En die jonge mensen, het is al meer opgemerkt door deze conferentie, dat je soms met meerdere verwachting naar hen kijkt. Die kwamen na afloop van de preekbespreking naar me toe. Je had helemaal gelijk, dat is niet zo belangrijk. Maar we hebben er een vierde couplet bij bedacht. En nu klopt het wel. Dat zijn ook onze jonge mensen. Maar er zijn wat boekjes en brochures en folders, ik noem natuurlijk geen preken, die hier mank gaan. Maar waar gaat het om? Het gaat om het verstaan van de betekenis van de bloedstorting van Christus. En het gaat om zondaarszielen. Doet het er wat toe? Hoe het nu precies zit met dat werk van de middelaar, Gods en der mensen? Ja, dat doet er beslist toe. En datzelfde is te zeggen van het derde thema, dat van de vernieuwing. Zo diep als dort de verlorenheid van de mens peilt, zo hoog geeft ze op van zijn herschepping. De mens is van de beginnen naar het beeld van God geschapen, ik lees een klein stukje voor, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen. In zijn wil en hart met gerechtigheid, in al zijn genegenheden met zuiverheid en is over zulks geheel heilig geweest. Maar door het ingeven van de duivel en zijn vrije wil van God afwijkend, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gaven beroofd en heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald blindheid. Schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid van het oordeel in zijn verstand, boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en hart, dan zijn we er nog niet, mitsgaders ook onzuiverheid in al zijn genegenheden. En wat ook heel aangrijpend is, zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht. Namelijk hij, verdorven zijnde, verdorvenen. Alzo, dat de verdorvenheid naar Gods rechtvaardig oordeel van Adam op al zijn nakomelingen, uitgenomen alleen Christus, gekomen is. Niet door navolging, dat is Pelagius, maar door voortplanting van de verdorven natuur. Over zulks, zo worden alle mensen in zonde ontvangen en als kinderen van de toren geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven van de zonde. En willen, de volgorde, en kunnen tot God niet wederkeren, nog hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade van de wederbarende Heilige Geest. En tegen het zwart van die verlorenheid glanst te meer het wonderbare licht van zijn genade. Kan het niet laten. Artikel 3:4:12. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, die God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, nog door aanrading of zulke manier van werking dat, wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht van de mens zou staan wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans bovennatuurlijke en zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking die het getuigenis van de schrift in haar werk, in haar kracht niet minder nog geringer is dan de schepping of de opwekking van de doden. Alzo dat al diegenen in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zeker onfeilbaar en krachtig wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. En als dan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen door God gedreven en bewogen, maar door God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft gelooft en zich bekeert. Broeders, wat betekent dit alles voor je persoonlijke vroomheid? Hoe wordt dit beleden geloof beleefd? Dat kun je toch alleen maar zeggen. Als een wonder. Als een wonder in diepe verwondering vanwege die God, die grote God, die de oren wonderen doet op wonderen horen. In het duister van je verloren leven gaat het licht op, het licht. Ik zeg het nog een keer, zo krachtig, tegelijk zo zoet, wonderlijk verborgen en onuitsprekelijk. We voelen allemaal hoe Dort hier zoekt naar woorden om te verwoorden wat zich in woorden niet vatten laat, wat zich in woorden niet vangen laat. Daarom volgt er in één adem op: de wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Ondertussen stellen zij zich daarin gerust dat ze weten en gevoelen dat ze door deze genade van God met het hart geloven en hun zaligmaker liefhebben. Alsof Dort bedoelde, dat is het kenmerk van dat nieuwe leven. Het is op Christus gericht. Er leeft liefde tot hem. Je weet en je gevoelt dat. En dat is genoeg. Nee, hij is genoeg. En wie hem deelachtig is, kan hem niet meer kwijtraken. Waar de Heere een werk begint, daar zal die het ook voleindigen. Dat troostte de vromen in Dort, net zoals die in Filippi. Vertrouwende ditzelfde. Dat hij, die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. En wat is dat? Een machtige troost. Wat is dat? Een machtige wetenschap. Een geloofswetenschap. Wat is dat ook een heilige rust. Zeker als we bedenken hoe schraal de troost is die rest. Als we de volharding der heiligen vanwege het volstrekte en volkomen karakter van Gods genade. Als we die volharding der heiligen verloochenen. Wat een verlies. Te denken, te geloven, te vrezen dat je zaligheid je toch nog kan ontvallen. Zeker omdat het ons wel 1000 keer bij de handen afbreekt, toch? Als je merkt hoe waar het is, wat in artikel 5:3 beleden wordt, ter oorzake van die overblijfselen van de inwonende zonde en ook vanwege de aanvechtingen van de wereld en van de Satan, zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven, niet kunnen volharden, als ze aan hun eigen krachten werden overgelaten. En dan gaat het leven toch, maar God is getrouw. Die hen in de genade hun eens gegeven, ze barmhartig bevestigd en tot het einde toe krachtig bewaard. Betekenen de accenten die Dordt zet niet een verdieping van het besef dat de Heere zo'n groot God is? Dat Hij aan het begin en dat Hij aan het einde van alles staat. Dat Hij het is die zondaren genadig verkiest, waar allen verloren moesten gaan en verloren moesten blijven. Dat Hij in dat grootse offer voorzien heeft van oneindige kracht en waarde. En dat Hij in genadige almacht en met almachtige genade het ongeloof teniet doet. En dat Hij bij die verkregen verlossing behoudt en bewaart. Uit wiens hand het alles is en in wiens hand het alles rust. Die doet roemen, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Wil Dordt ons niet vooral dat leren? Niet berekenen, niet beredeneren, maar aanbidden. In diepe, diepe verootmoediging. En hoe groter we van hem denken, zo'n soort opmerking staat ook in de contra-remonstrantie. Niet met deze woorden, maar wel van deze strekking. Hoe groter we van hem denken, hoe rijker het geestelijk leven uit hem is. Vanwege het meerdere zicht op de heerlijkheid van God. Inderdaad, Deus semper major est. God is altijd groter, hoe groot u ook van hem denkt. Laat ik zeggen, in de ogenblikken dat de hemel het meest dichtbij is. Hij is altijd groter. Hoe innig u de liefde Gods ook ondervindt, die liefde is ook altijd groter. Hoezeer u roemen mag en roemen leert in de macht van God. Ze is altijd groter. Hoe overweldigd u zich ook weet door zijn goedheid. Zijn goedheid is altijd groter. En hoe hemels we ook denken over zijn heiligheid. Zijn heiligheid is altijd groter. En als ons verstand dan eindelijk stil staat. En als ons verstand dan eindelijk stil is. En stilstaan doet het wel snel, maar stil zijn niet. En we bedenken dan eindelijk, Heere, hoe groot moet u dan wel zijn? Dan is hij nog groter. Wat beleed Bradfordden ook alweer. Die man die een indrukwekkend dik boek, maar ook een indrukwekkend doordacht boek schreef over een God van wie alles afhankelijk is. Dat is ongeveer het formaat van 3 telefoonboeken. Die parel. Die God wil ik mij niet onder God hebben, die niet almachtig is. in zijn handelen. En die niet de meestal machtige heerschappij heeft over mijn zwakke wil. En die niet op de meest almachtige wijze mij kan laten willen en doen wat hij wil. En die niet een algemeen werkzame wil heeft die onwederstandelijk, krachtig en noodzakelijk in het veroorzaken is. Ja, wiens wil voor mij niet noodzakelijk zou zijn. Tot slot een paar overwegingen, een paar punten. De betekenis van deze dingen met het oog op ons eigen hart. En met het oog op onze eigen dienst. Het zijn aandachtspunten, je kunt het misschien ook wel eikpunten noemen. Of kompaspunten. Maar om te beginnen, broeders, wat stemt het diep verwonderd dat hij heeft omgezien. Aangezien. In zijn zoon. Naar een wereld verloren in schuld die opstond tegen die hoge, heerlijke, heilige God. Maar ook dat hij heeft omgezien naar mij, doodschuldige zondaar. Heere, wat bewoog u? Mij die tegen u en uw gezalfde me zo hatelijk heb gedragen. Die God van Jacob. Van Jacob. Die zich niet schaamt hun God genoemd te worden. Het ontroerde me vanaf de dag dat ik het ontdekte. De gemeente waar ik beginnen mocht. Zoals overal hangt ook in die consistoriekamer een bord, een predikantenbord, waarop al de namen staan van hen die zijn voorgegaan in de dienst. En op dat bord prijkte, tot mijn verrassing, de naam van dominee Jan Scharp. De man die dichtte: alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheden heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst. Alleen. Inderdaad, alle roem is uitgesloten, want wie roemt, roemen in de Heere. Vervolgens, wat stemt het diep verwonderd dat zijn werk zo'n volkomen werk is. Een werk waar niets aan ontbreekt, ondanks ons. Omdat hij werkt zonder ons in ons, wat helemaal niet betekent buiten ons om. Herscheppend, vernieuwend, werden u en ik aan onze eigen krachten overgelaten. Niemand zou volstandig blijven, maar nu staat de Heere ervoor in. Vervolgens leven, hoe langer hoe meer, aan die grote God verbonden. Dat stemt verwonderd, maar dat stemt ook stil. Voor hem. In overgave. In afhankelijkheid. In onderwerping. Ik denk ook aan die dingen die voor ons te groot zijn, die voor ons te diep zijn. Zoals de dingen waar Job voor kwam te staan. Maar we kunnen ook denken aan de diepten Gods, waarover Dorts zijn gedachten matig en voorzichtig naar de regel van het woord van God onder woorden brengt. De heilgeheimen van zijn raad van vrede, zijn welbehagen. Die kennis waarvan wij moeten belijden dat ze voor ons te hoog is. Te wonderbaar dat wij er niet bij kunnen, maar dat ons niet hoeft te verontrusten. Nee, maar dat we daarmee mogen rusten. Bij hem. Een heilige rust dat het bij de Heere in de beste handen is, want hij is de Heere. Wat is ook dat besef nodig en geboden? Als alle verklaringen staken en als alle menselijke woorden en antwoorden stokken, dan hoef ik mij niet in duizend bochten te wringen. Ook niet als anderen je bevragen duizend en één verontschuldigingen te hebben. Nee, hij is de Heere. U kent wel die anekdote van Spurgeon, in wat ander verband, maar toch. Over die leeuw in die kooi. Als die leeuw nou aangevallen wordt, zegt Spurgeon, dan ga je toch niet met een stok voor die kooi staan om die leeuw te verdedigen. Hetzelfde is het om met al onze argumenten en overwegingen en verontschuldigingen de Allerhoogste te verdedigen. Spurgeon zegt, je doet gewoon het deurtje op. Laat de Heere voor zichzelf spreken. In zijn woord. Hij is de Heere. En waar hij spreekt, daar zal en daar mag ik ook stil zijn tot God. Je denkt wel eens, maar dat besef taant dat hij de Heere is. Daar verwatert de aanbidding. En daar verdunt het geestelijk leven. En dan klinkt het misschien allemaal heel vertrouwelijk en intiem. Als je erop let hoe mensen over hem spreken of tot hem spreken. Maar dan krijgt de Heere soms toch wel wat al te menselijke maten. Liever dan als Abraham. U vindt het wel goed als ik zeg dat hij heilig intiem met God was. Maar die het wel zegt. Ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben. Ik heb het nu een en andermaal gezegd. Het geloof in en het belijden van die God stemt verwonderd. Broeders, het stemt ook buitengewoon hoopvol. En persoonlijk heeft het me bij het doordenken van deze dingen, ook met het oog op deze voordracht, bijzonder ontroerd en bijzonder getroost. Wie het oog mag slaan op de soeverein, hoge, heerlijke, algoede, alwijze, algoede God. Zoals Dort, die weet, zijn huis zal vol worden. Want zoals we gisteren zongen, de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand en heeft altoos kracht en niets, maar dan ook niets, Romeinen 8, zal zijn hoog besluit ooit keren. Het gaat goed met de kerk. Er komen er alleen maar bij. Er gaat er nooit één af. Het is zoals Jesaja zegt van de knecht des Heren. Het welbehagen des Heren zal onder zijn hand zeer gelukkig zijn. Zeer gelukkend en gelukkig voortgaan. Hij brengt ze bijeen die de Vader hem gegeven heeft. En niemand zal ze uit zijn hand drukken. En zelfs de poorten van de hel, hoe hoog en hoe groot ze zich ook maken, ze zullen haar niet overweldigen, zijn gemeente. Hebt u hoop voor de kerk? Beter gezegd, hoop op God dan? Zullen we niet de meeste verwachting hebben, broeders, vanwege die vrije gunst die eeuwig hem bewoog? En dat zal ons te meer aanzetten en aanvuren om het evangelie van het kruis, om het aan de man en aan de vrouw te brengen met heilige hartstocht. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. In de toonzetting van artikel 1-2, maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, want hij staat voor de uitkomst in. Onlangs bad de broeder nog voor de dienst in de consistoriekamer, of ik maar kon planten en nat houden en de rest was voor God. God is het die de wast omgeeft. Het kan niet ijdel zijn in hem. Dat weerspreekt gelijk dat deze leer zorgeloze mensen maakt. Ook in de kerk niet. En als dat wel zo is, als er een leer van Gods genadige verkiezing wordt voorgesteld die zorgeloze mensen maakt, dan is het niet deze leer, maar een wangestalte ervan. Wanneer leefde de zending met name op in ons vaderland, in de eeuw van het Rivij? Dat evangelie van vrije genade, dat zette en dat zet in beweging, juist omdat het God is die werkt. Juist omdat het geloof uit hem is. Juist omdat het zeker is dat zijn raad zal bestaan. Juist het besef dat de Heere het is die het huis bouwt, maakt de bouwlieden goedsmoeds. En dat doet de visser der mensen zeggen, op uw woord zal ik het net uitwerpen. Troost u dat niet? Nee, ik sluit mijn ogen niet voor het verval en voor de verkruimeling en voor de afval. En ja, ik vrees ook meer dan eens dat de Heere de kandelaar wel eens weg zou kunnen nemen, maar zijn werk, dat gaat voort en dat zal bestaan en dat zal volleindigd worden. En wat vindt de Bijbelse vroomheid hier een rijke troost, de troost der verkiezing. Ook met het oog op je eigen hart en leven. Als je struikelt en valt en faalt, ter oorzake van deze overblijfselen der inwonende zonde, en ook vanwege de aanvechtingen van de wereld en van de Satan. Maar God is getrouw, die hen in de genade hun eens gegeven, barmhartig bevestigt en ten einde toe krachtig bewaart, ten einde toe. Ten einde toe. Ook als u en ik niet meer kunnen, broeders. Ik denk nog even terug aan de lezing van broeder De Wit. Aangrijpend. Als ik de cijfers wat op me in heb laten werken, dan betekent dat voor u en mij, maar ik zal voor mezelf spreken, dat er een heel gerede kans is om het wat werelds uit te drukken. Dat dat lot mij ook treft, dat is ook weer niet zo best uitgedrukt. Het komt uit de hand van hem, nietwaar? Maar om toch even in die termen te spreken en te denken, dan is er een gerede kans, statistisch gezien, dat dat lot mij ook treft. En dan, als ik misschien nergens meer van af weet, ik bid dat de Heere me ervoor bewaart. Maar als ik nergens meer van af weet, weet hij van mij af. En als ik het allemaal niet meer begrijp, Heere, gij weet het. En als ik voor iedereen onbereikbaar ben geworden, niet voor zijn geest, en als ik niets meer kan vasthouden, houdt hij vast. In welke levenstijden ook, ten einde toe, krachtig, bewaard en barmhartig bevestigd. Wat een enige troost. In leven met alle kruisen en noden van dien en in sterven. Geen wonder toch? Dat Dort afsluit met te schrijven, met te belijden, met te bezingen, deze leer van de volharding der ware gelovigen en heiligen, die God tot eer van zijn naam en tot troost van de godvruchtige zielen in het woord zeer overvloedig geopenbaard heeft en in de harten van de gelovigen ingedrukt, wordt van het vlees niet begrepen, wordt van de Satan gehaat, van de wereld bespot, door de onervarenen misbruikt en van de dwaalgeesten bestreden, maar de bruid van Christus heeft haar altijd als een schat van een onwaardeerbare prijs zeer teer bemind en standvastig verdedigd. En dat zij dit ook voortaan doe, zal God bezorgen. Tegen de welke geen raad geldt, nog enig geweld iets vermag, welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Broeders, we gaan eindigen.